het 37e vers en het begin van het 38e van Johannes 18. Johannes Evangelie hoofdstuk 18, het 37e vers en het begin van het 38e. We lezen het woord Gods nu al dus. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan toch koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik tot de wereld gekomen. Omdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? We zullen in het bijzonder nadenken over het korte woord van Pilatus, begin van het 38e vers. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? Gemeente des Heren, wanneer wij het lijden van onze Heer Jezus gedenken, dan zijn er bepaalde figuren in de lijdensgeschiedenis, mensen die wel bijzonder de aandacht trekken daarin. In de eerste plaats, en dat is een verplichting die de Heer Jezus onszelf opgelegd heeft, moeten wij gedenken die vrouw met de albasten fles, die de enige is geweest die Jezus niet gesteund heeft, dat helemaal niet, maar verkwikt heeft. En het is waarschijnlijk een van de allerbelangrijkste geweest. Jezus zegt dan ook dat overal waar het evangelie verkondigd wordt, deze vrouw herdacht moet worden. En u weet, we hebben vele malen daarover ook met elkaar gehandeld. Vandaag vraagt bijzonder die aandacht voor die wondere figuur, die Romein, Pontius Pilatus. En het is bijna luguber als we het ons bewust maken dat de naam van deze man gedurende nu 2000 jaar dagelijks zoveel malen wordt uitgesproken in het credo, in de apostolische geloofsbelijdenis. In alle missen over de hele wereld wordt het uitgesproken. En ook in de reformatorische kant worden steeds weer wordt die naam genoemd. Pontius Pilatus. En hier vinden wij dan een deel van dat ontzaglijke gesprek dat plaats heeft gevonden en dat misschien wel, Spengler heeft erop gewezen, dat het belangrijkste gesprek van de hele wereldgeschiedenis is geweest. En ik geloof, zonder te delen in de uitleg van Spengler van dat gesprek, geloof ik dat de aanwijzing uiterst belangrijk is. Hij wijst er dan ook op, heel merkwaardig, dat in het christendom, speciaal de evangelie, het leven van een enkel mens die 33 jaar op deze aarde is, de hele geschiedenis en het levenslot van mensen bepaalt. 33 jaar. Nu dit als inleiding en nu komen tot het eigenlijke gesprek. Jezus is gevangen genomen en we hebben daar eerder over gesproken, dat eigenlijk alles draait om de grote strijd die Israël voert tegen Rome. De wijze, en daar hebben we over die geheimenissen, hebben wij vorige jaren zo vaak gesproken, dat ga ik nu niet uitwerken. mij dat Israël juist door middel van Jezus Rome wil overwinnen. Dat is een wonderlijke gedachte, maar die heel veel in de evangelie verklaart. Ik zou bijna ertoe overgaan om dit toch te verduidelijken, maar dan komen we niet aan het eigenlijke onderwerp. Het komt toch uit in dit ontzaglijke gesprek. Jezus is gevangen genomen, is bij de Romeinse landvoogd gebracht. Judea staat rechtstreeks onder het keizerlijk bestuur, heeft een landvoogd niet dat daar vazalvorsten zijn, zoals in Galilea met Herodes. Pontius Pilatus regeert hier en Jezus moet voor hem verschijnen. En de beschuldiging die tegen hem is ingebracht is dat hij zich de koning heeft genoemd, de zonder openlijk het Messiasgeheim te schenden, heeft alles daar toch op gewezen dat Jezus wist dat hij de koning Messias was. En zelfs in deze tijd waarin Israël nog Joden genoemd werd, dat wil zeggen in ballingschap zijn de Israëlieten, is het zo dat Jezus de koning voor de koning der Joden wordt gehouden. En dat is dan de beschuldiging. En zo komt Jezus tot Pilatus. En Pilatus begint dan zijn gewone handwerk. Hij moet weten wat hier aan de hand is. Dikwijls zijn er mensen in Israël geweest die zich voor Messias hebben uitgegeven. En dat zijn vaak mensen die een partisanenstrijd leiden en die tegen Rome in opstand komen, die allerlei gevaar veroorzaken. Dat moet, naar Pilatus wil, moet dat neergeslagen worden. En hij onderzoekt dat en hij begint het gesprek dan ook zomaar, zoals hij dat in zijn ambt gewoon is te doen, met een bepaalde praktische doelstelling. Hij vraagt direct, zijt gij de koning der Joden? En veel van die mensen hebben zich dat verbeeld en leven daarin. Dergelijke mensen, dergelijke fanatici die zich daarvoor uitgeven. Het sterkste daarvan is dat ze zelf geloven in hun eigen leugen en daarom zijn ze zo gevaarlijk. En dan begint hij dus ook, hij wil zien of Jezus tot zulke gevaarlijke dingen in staat is. En dan stelt hij daar die vraag, zijt gij de koning der Joden? En dan komt daar van Jezus een antwoord, wat zelfs deze stadhouder, die zoveel in zijn dienst heeft meegemaakt, schokt. Want hier komt een vorstelijk antwoord, niet rechtstreeks. Een antwoord op die geëikte vraag. Maar zegt gij dit van uzelf? Of hebben anderen dit over mij gezegd? En Pilatus is geschokt, want nu is het zo dat Jezus de ondervrager is geworden. En dan laat hij zich eigenlijk gaan. Dat is heel merkwaardig, dat hij hier even het gewone decor kwijtraakt en uitvalt. En zegt, ben ik soms een Jood dat ik mij hoef te verantwoorden op die manier? Uw stam, hij zegt niet eens uw volk, uw stam heeft mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Dan begint Pilatus rechtstreeks te vragen wat eigenlijk zijn doel is, maar hij heeft het dan eigenlijk niet meer in handen. En dan komen we eigenlijk onmiddellijk tot het eigenlijke gesprek. En dat is dat de vraag hier ligt, als iemand zo optreedt, als Jezus Pilatus eigenlijk recht zet en niets anders vraagt dan een onmiddellijke confrontatie, die niet zo van een horen zeggen is en niet blijft in het ambtelijke, maar die een waarachtige ontmoeting betekent op het hoogste niveau. Want het zal in dit gesprek gaan om het allerhoogste waarom de wereldgeschiedenis draait, dan is plotseling alles veranderd. En dan heeft Pilatus, die toch in zijn leven zoveel heeft gezien en ook vanuit zijn afkomst zoveel weet, komt hij tot die wonderlijke vraag van: zijt gij dan toch koning? Daar komt het dan eigenlijk op neer en daar spitst zich het gesprek op toe. En dan in dat gesprek antwoordt Jezus hem: daartoe ben ik in de wereld gekomen. En daaraan gaat vooraf die ontzaglijke uitspraak: mijn koninkrijk is niet uit deze wereld. Indien mijn koninkrijk uit deze wereld was, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben. En dan zou ik niet overgeleverd zijn. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dan komt het verwonderlijke naar voren: wat is dat dan eigenlijk? Dat koninkrijk van Jezus. En wat is het dan eigenlijk wat Pilatus vertegenwoordigt? Moet eigenlijk iets zeggen over die achtergrond van Pilatus. Pilatus vertegenwoordigt het Romeinse Rijk. En dat is een van de merkwaardigste verschijnselen uit de wereldgeschiedenis. Dat Romeinse Rijk, dat zou je kunnen weergeven met een poging om alles volstrekt realistisch op te vatten. Het gaat bij de Romeinen uitsluitend om de realiteit. Het woord realiteit is afgeleid van het Latijnse res, zaak. De Romeinse staat is de res publice, dat wil zeggen het algemeen belang wordt het genoemd. De algemene zaken zijn het dus eigenlijk. Zaak, ding is het, voorval betekent dus allemaal dat woord res. Verschijnsel, dat hangt allemaal samen met de realiteit. Rome is in de wereld om een rijk te stichten wat reëel is, wat daardoor de mensen de best mogelijke en de best denkbare levensvoorwaarden geeft. Dat is die hooggeroemde realiteit waar Pilatus de vertegenwoordiger van is en wat hij ook moet uitvoeren. Daarom moet hij ingaan tegen dwepers, hij moet tegen schavuiten ingaan, hij moet een recht uitoefenen en hij moet wel weten, en dat is ook het Romeinse principe: als je dit beginsel van realiteit, van realisme, moet je aanvaarden. Iemand die dat niet doet is gevaarlijk, iemand die daar buiten blijft. De mensheid wordt dan ook volgens de Romeinse notie ingedeeld in mensen die zich onderwerpen aan het realisme van Rome en mensen die dat niet doen en die moeten uitgedeeld worden. Dat is de eenvoudige slotsom waar de Romeinen ook altijd weer toe komen. Ze zijn zeer meegaand, ze staan erg veel toe, ze zijn erg tolerant, maar tenslotte, wat zich tegen dat realisme van hen verzet, dat moet uitgebannen worden. Maar Pilatus is een hele merkwaardige figuur wat zijn afkomst betreft. En ik moet er iets over vertellen om dat gesprek dus ook duidelijker te maken. Pilatus hoort niet zoals in die tijd velen die tot het stadhouderschap zijn gekomen in die keizertijd, waarin allerlei kuiperijen en allerlei dingen gebeuren, en waarin allerlei parvenus, zelfs vrijgelaten slaven, tot deze hoge ambten kunnen komen. Pilatus is uit een hele oude adellijke familie en heeft zich toch weten te handhaven in deze tijd. Dat is het eerste. Tweede wat we van Pilatus weten is, hoewel hij tot de hoogste Romeinse adel behoort, stamt hij toch niet uit een Romeins geslacht, maar uit het geslacht van die Samnieten. En de Samnieten waren een belangrijk volk in Italië en zijn een groot gevaar voor Rome geweest. Het land, de Samnieten, zijn overwonnen. De belangrijkste mensen zijn opgenomen ook in de Romeinse adel. Daartoe hoorde het geslacht van de Pontii. Maar de Samnieten zijn 2 maal tot 3 maal toe in hevige opstand gekomen. En dat is bij de grote crisis gebeurd, onder andere toen Hannibal Rome heeft aangevallen. En tenslotte is het zo geweest dat de Samnieten zijn neergeslagen. Maar de familie van Pilatus is heel getrouw, loyaal gebleven aan Rome. Toch kan men dan denken dat er toch in dat hart van Pilatus iets is overgebleven van iets wat boven de realiteit die hij nu zo moest hoeden en waar hij nu een van de eersten in is om het toe te passen, om daar iets anders misschien over te dromen en het zeker niet in het leven te laten meespreken, maar het kan er toch zijn, hoewel het uiterst gevaarlijk is. Hij weet daar iets van. Van iets wat meer is dan die Romeinse realiteit. En dat komt in het gesprek uit. Jezus antwoordt hem precies daarover. Jezus laat hem zien dat zijn koninkrijk, als Pilatus heeft gevraagd of hij koning is, niet vanuit deze wereld is. Het woord wereld wat hier gebruikt wordt, dat slaat vooral op het Rijk van Rome. Die realiteit, waar alles draait om die realiteit. En het woord koning, dat is voor de Romein uiterst gehaat. Want de keizers waren geen koning. Caesar heeft het een ogenblik willen worden. Is toen ook vermoord. De realistische Romein is kenmerkend een republikein. Het koningschap, dat vindt hij te gevaarlijk. Hij vindt het ook te fantastisch en te weinig reëel. Want alle echte koningschap is niet koning bij de gratie van de realiteit, maar bij de gratie Gods. En nu gaat het verder, zijt ge dan toch koning? En dan zegt Jezus, ja, daartoe ben ik geboren. Daartoe ben ik tot de wereld gekomen. Om der waarheid getuigenis te geven. Koningschap en waarheid hangen hier ten nauwste met elkaar samen. De realiteit is niet koninklijk. De realiteit is een beperking. Weet Pilatus, weten de Romeinen dan niet dat er een goddelijke wereld is? Ja, dat weten ze zeker. Jezus spreekt van de waarheid. Wat is dan toch die waarheid? En dan komen wij al naar die vraag toe die Pilatus straks gaat stellen. Als Jezus die geweldige dingen gezegd heeft over de waarheid. Wat is waarheid? Dat is ook de vraag voor ons vanavond. Wat is waarheid? De Romein weet dat er een goddelijke wereld is. Maar wat doet hij? Hij wil van die goddelijke wereld niets anders weten dan hoe hij er iets aan kan ontlenen voor zijn eigen republiek, voor zijn eigen realiteit. Ik weet dat in het mensenleven is dat dikwijls zo. Mensen doen aan godsdienst. En waarom doen ze eigenlijk aan godsdienst? Omdat ze denken, ja, je kan anders niet leven. Het is praktisch voor het leven en vooral voor de grenssituaties. Dan heb je erg veel aan godsdienst, want dan weet een ander niets meer te zeggen. godsdienst wordt bruikbaar gemaakt om het leven overeind te houden. Nietzsche heeft de waarheid zo genoemd dat het een hoeveelheid dwalingen is en misschien waanvoorstellingen die toch het gewone leven mogelijk maken. Wilt u een aantal illusies? Dat zo zag de Romein het niet, dat woord van Nietzsche is te modern. Romein wist dat er een wereld was en je moest zoveel mogelijk aan die wereld ontlenen. En dan moest je dan in deze wereld maar mee overeind houden. En het doel was alleen om deze wereld te restaureren en in stand te houden. Waarheid, dat is dus eigenlijk nog eens gezegd, de beperkte kring van wat je zou kunnen zeggen, het nut. En datgene wat een bedoeling heeft, wat in die zin een bedoeling heeft, wat koop ik ervoor? Dat is een hele speciale levenshouding, die in Rome zijn toppunt vindt en die uiterst praktisch is. En nu komt de grote vraag naar voren: is dit het leven? Kun je hierop leven? Voldoet dit nu aan de menselijke waardigheid? En ieder weet er wel iets van die andere dingen. En Pilatus ook. En heeft het zelfs in zijn huis. We krijgen ook een getuigenis over zijn vrouw. Die later genoemd werd Claudia Procla. Die hem nog gewaarschuwd heeft. In huis cultiveert Pilatus misschien deze dingen. Maar in de keiharde realiteit kun je deze dingen niet gebruiken. Dat is het dan eigenlijk. En nu staat Jezus. Ja, tegenover Rome, het rijk van de realiteit, staat de koning der Joden, staat Israël. Israël is ook niet een volk dat wegzweeft van de aarde, het staat met beide benen op de grond. Maar er is meer. En het gaat nu om dat meer. Is dat meer illusie? Is het fantasie waar de mens zich een of andere droom bereidt om het leven te kunnen uithouden? Of is het de laatste voorwaarde om waarachtig te leven? En nu zegt Jezus, koninklijk en waarheid, het koningschap en de waarheid hangen samen. Je hebt een praktische mens. En die is eigenlijk arm en vulgair. En er is een voorname mens die weet dat er meer is dan realiteit. Nee, die niet kan leven tenzij er meer is dan die gewone praktische realiteit. Niet dat die weggeslingerd moet worden. Jezus zegt, gij kunt niet God dienen en de mammon. Dat betekent niet dat de mammon deze wereld verworpen moet worden. Maar je mag hem niet dienen, je kunt hem gebruiken. Maakt u zelf vrienden door middel zelfs van die onrechtvaardige mammon, heeft Jezus gezegd. Het realisme wordt niet weggeworpen, maar de absolute heerschappij van het realisme, dat is vulgair, dat is niet voornaam, dat is niet koninklijk. Waarom dan? Moet ieder mens daarvoor naam zijn? Ja, want een mens is een mens. En dat betekent dat hij stamt uit het verleden, uit het paradijs. En de realiteit probeert je dat altijd te laten vergeten. Maar daarom gaan de mensen dromen. En als daar geen leiding aan gegeven wordt, dan kunnen er dwaze dingen gebeuren. Oh, dan gaan de mensen in hun fantasieën surrogaten krijgen. En krijgen ze een slechte smaak. En gaan zich allerlei illusies inbeelden. Degene die eigenlijk edelstenen, behoefte hebben aan edelstenen, zijn tevreden met kerstboomartikelen. Dat is altijd weer het grote gevaar. Maar er is een hunkering. Er is een verlangen. En het is zo dat een mens daar een herinnering van heeft. En de Heilige Schrift zelfs, zegt zelfs dat die oorsprong, die waarheid, dat alles wat we van waarheid weten, wij herkennen uit onze paradijselijke staat. En er wordt ook gezegd dat in de moederschoot, zegt het Jodendom, en ook Johannes 1 zegt het, wordt het kind onderwezen in de Torah, dat is in de waarheid, dat is in die goddelijke harmonie die alle dingen omsluit en die alle dingen samenhoudt. Nu, daar hoort het hele mens zijn toe, dat veel meer is dan het stukje wat we kunnen zien in de realiteit. De realiteit wordt zo arm als wij daarbij blijven. Waar gaat het eigenlijk om? Dat de mens in zijn leven dingen kan doen die niet direct praktisch nut hebben. Er wordt wel eens gezegd, liefde kan alleen daar zijn waar het gaat om niet. Het is het hele Jobs probleem. De Satan vraagt of aan de Heere God of Job Israël iets doet wat niet direct in zijn eigen belang is, zelfs een godsdienst. Job Israël handelt om niet. Het getuigt van een aristocratische levenshouding om dingen na te streven die niet onmiddellijk nut hebben. Wilt u een voorbeeld daarvan? In de esthetica. Als een mens alleen het schone zoekt. Het schone heeft geen nut. Het is natuurlijk onzin om te zeggen dat een bloem zo mooi is omdat er een of ander insect door aangetrokken wordt. Dat is een redenering van de koude grond die natuurlijk een bepaalde kant heeft, maar die het niet zegt. En het andere is geen toevoegsel. Het betekent herinnering. Het betekent bestemming zoeken. En hoe kun je dat dan in deze wereld zeggen? Jezus zegt, ik ben in de wereld gekomen om aan de waarheid getuigenis te geven. Dat getuigenis geven, dat is niet zomaar iets zeggen, maar het is er gestalte aan geven. Jezus is het vlees geworden woord, is de vlees geworden wijsheid Gods die gestalte heeft aangenomen. En die is gekomen in deze wereld, niet om de realiteit te vernietigen, maar om de realiteit open te breken. Want de realiteit leidt uitsluitend tot dood, tot het niets, tot de ondergang. Er kan alleen een uitstel worden gebracht, maar het is een beperkt uitstel. En het leven wordt steeds armzaliger, want men verliest zijn hoge afkomst en herinnering eraan. Het gaat erom niet dat de realiteit vernietigd wordt, maar opengebroken wordt. En daartoe is Jezus in de wereld gekomen. En daartoe heeft hij geleefd. En daartoe heeft hij niet alleen mensen opgeroepen, maar hij heeft mensen daartoe bereid. Overal waar Jezus optreedt, doorbreekt hij de grenzen van de realiteit. Als hij een blinde ziende maakt, als hij een dove laat horen, als hij een dode oproept uit de groeven, dan doorbreekt hij die kring. En daar gaat het om dat het leven van een mens uit de slavernij van de realiteit gehaald wordt en niet in dwaze illusies. Want die ontvluchten de zaak, maar midden erin. En dat is wat hier tegenover Pilatus wordt gezegd. Pilatus voert een strijd. En hij voelt met zijn intuïtie natuurlijk dat hier meer aan de hand is. Hij voelt dat hier een geestelijke aanval gedaan wordt op de hele realiteit. Op Rome, Israël, dat wonderlijke, onbegrijpelijke volk. Dat men steeds maar onder dat realisme heeft willen brengen. De Romeinen hebben de Joden privileges gegeven. Ze hebben er geen genoegen mee genomen. En ze lopen het gevaar dat ze dezelfde strijdmethode gaan zoeken als Rome. Maar Jezus geeft een andere aan. Jezus geeft een strijdmethode aan van de geest, die niet alleen een praten is en een beschouwen en een uiterlijk dichten, maar een doen. En dan leidt het allemaal daartoe. Het geheim is, broeders en zusters, ik kan er maar enkele dingen vandaag over stamelen. Dat is dat Jezus zich laat gevangen nemen. dat Jezus zich onder het Romeinse gezag waagt. En de consequentie moet zijn dat hij aan het kruis geslagen wordt. De typisch Romeinse straf. En daar gaat het nu juist om. Daar komt de hoogste gelegenheid om de realiteit dan zo te doorbreken dat die nooit meer geheel gesloten kan worden. En weet u hoe dat is gebeurd? Pilatus heeft de mogelijkheid om Jezus te erkennen. Hij wil hem alleen herkennen en erkennen als vazal van Rome. En wil hem ondergeschikt maken en zich niet aan die hogere waarheid onderwerpen. Hij wil hem als een facet zien van de realiteit en dan wordt Jezus veroordeeld en aan het kruis gebracht en hij sterft. En dan ziet hij waarom alles draait, waarom straks Rome schokt, waarom het evangelie in dat rijk doordringt. Niet door wat spreken van die apostelen, maar door één grote doorbreking van de realiteit. En dat is de opstanding van Jezus uit de doden. Daar gaat het om. Om het ledige graf. Het gaat niet om een vergeestelijking van Jezus die wegvlucht naar de hemel. Maar het gaat om de doorbreking van de realiteit. De koning der Joden is door de Romeinen overwonnen. Heeft de laagste kruisdood gekregen. Hangt tussen twee partizanen in. Om te bespotten als de partizanenkoning. Die de slag tegen Rome toch moet verliezen. Maar het blijkt bij de opstanding dat de realiteit doorbroken heeft. En dat daar de waarheid gestalte heeft aangenomen. En dat, broeders en zusters, is het nu. Waar de realiteit doorbroken wordt, is de waarheid niet iets vaags. Maar is veel hechter en veel duidelijker. En overtreft in vastheid iedere realiteit. Want het heeft toekomst niet alleen. Het brengt onsterfelijkheid. Het brengt eeuwig leven. Maar het brengt ook verheerlijking van alles wat er in deze wereld is. We zullen zeggen dat enkele punt. Maar als je nu niets gelooft. Als je nou gewoon alleen die geschiedenis uiterlijk en dan nog met beperkte categorieën bekijkt. Het zijn liberalen voor socialistische leven, geschiedbeschouwing. Maar er zijn wel betere, dacht ik. Het is zo dat, zelfs als je het zo beziet, dan zeg je, wat is daar nu gebeurd? Als daar werkelijk een partizanenkoning gedood is, kan dit er dan op volgen? Dan is er zoiets raadselachtigs. Dat in een korte tijd de God van Israël en de ethiek van Israël en zelfs de vereerder van een Jood als Jezus, die wordt boven de keizer gesteld. Ik weet wel, daar is nog heel wat gaat te gebeuren, maar dit zijn gebeurtenissen. En dat is uiterlijk, maar mensen zijn veranderd. En het is niet door een streven, dat is niet door een krampachtig pogen. Dat is niet door, ik weet niet wat voor inwijdingen door te maken. Maar het is eenvoudig door een verbinding met die ene die zich in de realiteit, door de realiteit heeft laten boeien. Heeft laten vastmaken. Zo zelfs zich laten spijkeren aan een kruis. En dan wordt er gezegd, kom af van het kruis, maar dat is vroegtijdig. Maar dat is nog niet in het leven, maar de dood is het lugubere. Dat is het einde voor alles, behalve hier. Ook gaat hij de dood in. Hij laat zich de banden des doods binden. En van het dodenrijk. En hij staat op uit de doden. Dat is een kracht, broeders en zusters, waaruit ieder mens kan leven. En waar ieder mens kan doorzien dat hij niet in de realiteit opgesloten zit, maar dat hij nog een heel wat beter leven kan hebben, dat hij op een beter en hoger niveau en een voornamer niveau kan leven dan de beperkingen en de armoede van de realiteit. Want het is zo armzalig
Het is allemaal zo armoedig, de realiteit op zichzelf. Want er is ontzaggelijk veel meer. En dat wat we eens in de realiteit als het beste hebben leren kennen, dat gaat glanzen. En dat krijgt iets geen anders. Niet dat het direct allemaal klaar is als in een sprookje. Maar er zijn krachten bezig. Ongelooflijke kracht die altijd weer de mensen het hebben geleid. Het zijn niet de massa's geweest. Het zijn altijd die enkelingen geweest. U moet altijd op die enkelingen letten. Die er alleen hebben gestaan. En dat zijn bewust of onbewust. De navolgers van Jezus. Die alleen die banden van die realiteit heeft doen springen. En die steeds weer de realiteit omzet in de waarheid. En wat is dan die waarheid? Nog een enkel woord erover. Het is een vreemd woord. In het Germaans, de Germaanse taal, is het het verleden. Het hangt samen met de verleden tijd. Waren, waarheid. En het verleden, de traditie, is ontzaggelijk belangrijk. En ik ga nog verder. Bij de Grieken is het woord waarheid aletheia. Met die ontkennende alfa. Aletheia betekent onverborgenheid. Dat wil zeggen, waar het verborgene van Gods heerlijkheid opgaat. En dat blijkt dan tenslotte allerdiepst in het Hebreeuws is het woord waarheid. Emet betekent eigenlijk niets anders dan liefdevolle trouw. Of trouwe liefde. Dat is waarheid, dat is het wezen Gods, dat is het. De diepste onverborgenheid die daar wordt gegeven. En waar daarmee een verbinding is. Die Jezus heeft gelegd. Daar wordt de banden en de slavernij van de realiteit. Die worden omgezet. En veranderd in de waarheid. Pilatus heeft gevraagd. Wat is waarheid? Hij kan het niet plaatsen. In de realiteit heeft hij stukjes waarheid gebruikt die in de realiteit paste. Maar hij heeft niet aangedurfd om de realiteit niet revolutionair kapot te maken. Maar om de realiteit te verheffen tot zijn oorspronkelijke bedoeling. Want daar gaat het eigenlijk om. En dat is nu eigenlijk, en daar draait het om, dat we nog leven. Dat we nog ademen. Dat komt door die enkelingen die bewust of onbewust Jezus volgen. En het volk van Israël is daar het symbool van in de wereldgeschiedenis. Maar het is volmaakt in de koning der Joden, in Jezus. En er zijn er onder de volkeren die dat geheim kennen. En het kan in het groot en het kan in het klein. Maar ieder stukje doorbreking van de werkelijkheid. De transmutatie, of hoe je het wilt noemen, de transmutatie van de realiteit in de waarheid, die wezensverandering, dat is het diepste sacramentele leven wat een mens kan leven. Nog eens gezegd, idealisme heb je niets aan. Idealisme, dat dikwijls zijn idealen niet meer dan afgoden, troostredenen van iets. Maar dit is iets heel anders. Dit is de realiteit niet verlaten. Dit is de banden van de realiteit doorbreken om de realiteit tot de oorspronkelijke bestemming te brengen van de waarheid. Want de waarheid is het gestalte krijgen van de wijsheid Gods, van de Torah in deze wereld. En het is er nog niet. Het koninkrijk Gods waarvan Jezus spreekt is nog niet gekomen. Maar het is wel doorgebroken. Het is te midden van u, het is in uw lieden. Het breekt door en het kan op deze dag bij u en bij mij nog gebeuren. Al is het dan een stuk dat althans het koninkrijk Gods wordt voorbereid. Of dat de hoop wordt gewekt dat het komt. En die hoop moet sacramenteel gebeuren. In de volle werkelijkheid. Moet de waarheid en kan de waarheid zich openbaren. Broeders en zusters, als dat gebeurt, hoort u tot diegene waarvan Jezus spreekt, die uit de waarheid is. Hoort mijn stem. Zijn het dan niet alle mensen? Ja, jawel, maar, zeg ik toch maar, het is zo vergeten. De meeste mensen zijn het vergeten en er zijn er ook bij die gêne hebben. Als ze nog enige waarheidsnotie tegenover de realiteit hebben overgehouden. Die mensen moeten gesteund worden, want die zijn moedeloos. En het gaat om moed. Het gaat altijd om deze dingen. Om moed, want moed is de belangrijkste uitspraak, het belangrijkste gegeven. En goddelijke genade is moed. Daarom staat er in de Openbaring van Johannes: buiten zullen zijn de lafhartigen. Het koninkrijk gods kun je niet als een lafhart ingaan. Maar om deze dingen, om de hoge moed, dat is niet hoogmoed, maar de hoge moed om in Gods naam, door die ede overwinning van Jezus, te zien dat de realiteit omgezet wordt in de waarheid. Die stem, die hoor je, die, als je de moed hebt om te luisteren, dan hoor je die stem. En iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En wie de stem hoort, die gelooft niet in de waarheid meer. En die denkt niet meer over de waarheid. En die bedenkt de waarheid niet meer. Maar zoals in het Johannes Evangelie staat, die doet de waarheid. Jezus heeft die volmaakt gedaan. En wij mogen door zijn genade voortgaan. Daarom, broeders en zusters, maar ook voor ons vandaag, de realiteit veranderd worden in de waarheid. Dan weten wij dat hij het is die gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte van Psalm 118, het 11e vers, Psalm 118, vers 11.